De naam van de gemeente waar de Villa I Due Padroni ligt is Monte Calvo Versicia. En deze gemeente die bestaat uit meer dan 50 kleine plaatsjes, ook wel frazioni genoemd. En de villa die ligt in een van deze frazioni en de naam daarvan is Spagna. In Spagna, dus in de frazione Spagna, bevinden zich slechts 9 huizen. Ik heb nog niet uitgelegd wat de term I Due Padroni eigenlijk betekent. I Due Padroni betekent de twee eigenaren. En wie zijn die Due Padroni? Die zitten hier bij me. Dat zijn Nico en Stef. Goedemorgen Nico.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Alles goed?
Prima, uitstekend. Ja, het is een beetje de stille tijd natuurlijk op dit moment. Maar de meeste gasten die zijn geweest en... Ja, van wachten weer de eerste.
Maart?
In maart.
Ja, we gaan eerst zelf nog naar Nederland. Ieder jaar twee weekjes.
Twee weken.
Dat is eind deze maand gaan we eventjes weg.
Oké. Okay.
En dan met kerst, of niet met oud en nieuw, hè, krijgen we gasten. Allemaal Italianen.
Ja, ik zit hier bij jullie in jullie eigen keuken. Dus we zijn nog niet in het gedeelte van zeg maar het bed en breakfast gedeelte. Hè? Want
Nee. Dit
is een bed en breakfast.
Ja, vakantiehuis, bed en breakfast.
Bed en breakfast. Met een prachtig uitzicht trouwens. Want je kijkt hier uit over de heuvels van de Otterpo, Pavese. Het is een prachtige wijnstreek, hè?
Er komen heel veel prachtige, heerlijke wijnen hier vandaan. Ja, ja. Ik kan iedereen aanbevelen die eens een keer hier te gaan proeven.
Noem eens wat voorbeelden van de bekende wijnen hier uit deze streek.
Nou, de meest bekende uit deze streek is de Bonarda. Dat is de lokale wijn. Meestal een jonge wijn. Maar het is een rode, bruisende wijn. En dat bruisende is toch heel typisch. Iets wat de meeste Nederlanders toch niet kennen. Want als een... aan bruisende wijn denken ze toch meer eerder aan een prosecco,
Ja. Een
witte wijn of een champagne. Maar dit is echt een rode wijn. Ja. Een rode bruisende wijn.
Frizzante. en dus de volgende gasten die komen op oud en nieuw. En jullie hebben mij net verteld wat er dan gaat gebeuren. Want kun je iets vertellen over de nationaliteit van de gasten? Want de gasten van oud en nieuw zijn Italianen.
Ja.
En wat komen die hier doen?
Ja, nou, Italianen maken van oudjaar, Capodanno, altijd een groot feest. Daar wordt er flink gegeten. En de groep die we nu krijgen met het einde van het jaar is een groep jongelui uit Pavia. Die hier met elkaar een uitgebreid diner gaan bereiden. En dan blijven ze een paar dagen en Ja. Dan gaan ze weer terug.
Dat is echt heel erg leuk, want inderdaad de meeste mensen vieren het toch thuis in Italië. En, de jongeren gaan misschien naar het restaurant en dan daarna naar de discotheek. Dus ik vond het erg leuk om te horen dat zo'n hele grote groep jongeren dan hier naartoe komt om oud en nieuw te vieren.
En het is niet de eerste
samen
keer.
Te koken.
Het is ook niet de eerste keer, want ze zijn meerdere keren geweest. En ze hebben ons eigenlijk al meteen al vanaf het begin gevonden.
Ja.
In 2009, toen we zeg maar voor het eerst open gingen, toen hadden we meteen al die boeking van die groep Italianen te pakken.
Ja, dat is heel mooi.
Er is er muziek mee, gitaren, dus wij horen hierboven horen we ze dan ook Italiaanse nummers zingen en zo. Dus het is heel gezellig in huis.
Ja. Kunnen jullie iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze bed and breakfast? Want dat is toch heel bijzonder. Twee Nederlanders hier in de heuvels van rond Pavia.
Dat is een vraag die we meten. Dat is vrijwel altijd de eerste vraag die gasten ons stellen als ze hier aankomen. Van, hoe hebben jullie dit in hemelsnaam kunnen vinden? Zo'n mooie plek. En hoe is het zo gekomen? Nou ja, hoe het zo gekomen is, dat... misschien kun jij, Stef, dat vertellen. Want de aanleiding was een beetje jouw studie.
Ja, dan haal je iets pijnlijks naar boven. Mijn ex-studie.
Vertel.
Nou, ik was in Nederland aan een nieuwe carrière begonnen bij de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. Middeleeuwse studies. En daar had ik ook Italiaans geleerd in het eerste jaar. En de bachelor gehaald. En daarna willen ze graag dat je naar het buitenland gaat. Voor een half jaar. Om ook daar wat ervaring bij andere groepen op te doen. En buitenland, toen dacht ik, als ik naar het buitenland ga, dan ga ik natuurlijk niet naar Düsseldorf, maar dan wil ik naar een leuk land.
Ja.
En we waren al een paar keer in Italië geweest, dus ik denk, ik ga in Italië zoeken. En toen ben ik bij de Universiteit van Pavia uitgekomen. Dus in september 2007 zijn we hier voor een half jaar in Pavia gebleven. In een appartement in het plaatsje Pavia zelf. En Nico die had een sabbatical van zijn werk genomen. Dus die ik zou gaan studeren en hij zou gaan stofzuigen. Maar okay. Hij is toch iets anders gaan doen. Hij is huizen gaan zoeken. Hij is in de omgeving gaan kijken van ja, als ik nog iets anders wil, na 20 jaar bij dezelfde baas te hebben gewerkt, wat zou ik dan kunnen doen? Ja, dan komt toch het idee van ik vertrek, komt op van gastheerspelen, dat lijkt me toch, dat leek me wel heel leuk.
Ja, grappigerwijs dus heb ik altijd gezegd van ik heb wel gestudeerd, maar ik heb nooit een echt vak geleerd. Dus ja, waar denk je aan als je mensen naar het buitenland gaan? Die gaan daar dan ofwel worden loodgieter of timmerman of een wat. Dat kon ik allemaal niet.
Inmiddels wel.
Ik had een kantoorbaantje in Nederland. Maar ja, dus ja, het enige wat dan...
Mooie kantoorbaan, hè?
Mooie kantoorbaan, dat wel. Maar ja, iets met je handen kunnen doen om daar je geld mee te verdienen, was niet voor mij weggelegd. Maar ik kon wel gastheer spelen. Dus dan komt al gauw het idee van een bed and breakfast komt dan op. Dus toen we hier waren in Pavia, was het ook een mooie gelegenheid om gewoon de omgeving te verkennen en te kijken of hier misschien mogelijkheden lagen. Nou ligt Pavia zelf ligt in de Po-vlakte. Dus ja, dat is op zich niet de meest interessante gebied. Maar als je een kleine 30 kilometer even ten zuiden van Pavia gaat, dan kom je terecht in de eerste heuvels van de Appenijnen en de Ligurische Alpen. En ja, in deze streek Otto Popavese. En dat is echt een hele prachtige streek.
Ja, ja.
Met prachtige wijngaarden die er allemaal liggen. Leuke dorpjes.
Ja, dat wisten wij ook niet. Dus dat hebben we eigenlijk vanuit Pavia pas ontdekt.
Ja.
Door ritjes te gaan maken. Dus toen werden we zo enthousiast. En dan zag je die huizen liggen bovenop zo'n heuvelrand. En dachten we, goh, als we toch eens zo'n huis zouden kunnen vinden. Precies bovenop zo'n heuvel met een mooi uitzicht. Dat ook nog geschikt is voor... Om kamers in te verhuren, nou, dan zou dat wel leuk zijn. Nou,
zou een lot uit de loterij zijn.
Zodoende zijn jullie dus hier terecht gekomen, maar wanneer is uiteindelijk het geheel begonnen?
Nou, op een gegeven moment, als je in Pavia bent, dan zie je ook van die makelaarskrantjes liggen bij de kantoren. En dan pik je er eentje mee en dan ga je kijken en dan denk je, nou ja, je ziet een aantal huizen staan waarvan je denkt van, het ziet er leuk uit, bezig zijn groot genoeg. En naar de prijs die er dan bij staat.
Maar dan kan er wel wat af.
Dat kan ook wel wat af, dat kunnen we niet zien. Nou, we hadden dus die makelaars ingeschakeld. En toen was er op een gegeven moment ook een makelaar. Die had dus een aantal huizen in de verhuur die ons wel, of tenminste een aanbod die ons wel leken. En toen zag Stef nog een of andere foto van een huis staan. Nou, het leek niet veel. Maar ja,
prijs was goed.
Laten we dat toch ook maar bijnemen. Nou, de eerste twee vielen meteen af, want dat was echt niks. En toen we bij dat lelijke huis kwamen, en het was inderdaad ook...
Van buiten zag
het niet zo mooi uit. Maar toen we eenmaal binnen waren, en de makelaar die gooide een van de luiken open, toen kwam er toch een prachtig uitzicht tevoorschijn. En het huis lag op een heuvel. En het was redelijk groot. Het was geschikt om gevormd te worden.
Het was al modern. Het was al goed ingericht. Er hoefde weinig verbouwd te worden, dachten we toen.
Ja.
En omdat Nico niks kan met zijn handen, zoals hij net zei, moet het een huis zijn wat weinig verbouwingen nodig heeft. En dat kwam zo uit dat we dachten, ja, dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Dus dan word je ingehaald door je eigen wilde ideeën, want dan moet je de knoop doorhakken.
Ja.
Op dat moment, als je dan zegt van ik doe het niet, ja, dan kun je ook stoppen met zoeken, want je hebt eigenlijk gevonden wat je zocht. En als je dan zegt nee, nou, dan wil je het kennelijk niet. Ja. Dus opeens word je op het blok gezet. En dat was allemaal nog in dat jaar, een half jaar dat we in Pavia zaten. Toen dachten we ook, we gaan nu rondkijken. Want dat is makkelijk als je in de buurt bent. Anders moet je vanuit Nederland, moet je maar zien in te schatten wat het is.
Ja.
Dus wonder boven wonder, dat lukte allemaal binnen een paar maanden. Nog voordat we weer begin 2008 weer terug naar Nederland gingen, hadden we het huis gekocht.
Okay.
Januari 2008 zijn we naar de notaris geweest, hebben de papieren getekend. En toen waren we de trotse eigenaar van een...
Van twee huizen.
Van twee huizen. Eentje in Nederland nog en eentje hier.
Ja.
Maar ja, toen moesten we dus... Maar ja, Kijk, als je dat besluit hebt genomen, neem je meerdere beslissingen. Je neemt A, de beslissing om het huis te kopen, maar je neemt ook de beslissing om te gaan emigreren naar Italië. Je neemt
dat?
Ook de beslissing om je werk op te zeggen, ja. Ontslag te nemen, een onzekere toekomst tegemoet te gaan, maar ja.
Had je dat van tevoren allemaal al bedacht? Hadden jullie dat van tevoren allemaal al bedacht? Of komen die vragen pas daarna van, hé, maar nu is het echt
nou, ja,
zover.
Je bedenkt het wel, maar de realisering van dat het ja. echt reëel is, dat komt dan opeens keihard bij je binnen. Want ja...
dan moet je ineens inderdaad
dan moet je opeens, ontslag gaan dan nemen. Moet je ontslag gaan nemen. En dan moet je dus... ik heb altijd met plezier gewerkt. Je moet afscheid nemen van collega's. En je moet maar afwachten hoe dat gaat. Want ja, je gaat met z'n tweeën toch naar een land toe waar wat je dan wel een beetje kent en waarvan je de taal een beetje spreekt. Maar het is niet een
maar ja, je komt in een vreemde omgeving. Ik ben daar achteraf bedacht ik me dat ik toch wel veel moeite had met het verlaten van het huis in Nieuwegein. Want daar hebben we 20 jaar gewoond.
Ja.
En om er zo'n veilig nestje opeens achter te laten, dat hakt er toch meer in dan ik dacht. En hier ben je nog onzeker, want het is een heel andere setting.
Ja.
In een ander land, met andere mensen en andere gebruiken. En dat is toch wel even wennen in het begin, hoor.
Ja.
Voordat je hier thuis voelt. Ja. Dat duurt bij mij sowieso wel lang. Ja. Dus dat heb ik wel. Ik heb heel lang nog gedroomd van huis in Nieuwegein.
Ja.
Nou, ik kan er. En nou ja, we hebben ook geluk gehad wat dat betreft bij de verkoop van het huis in Nederland. Want we hebben het huis in mei 2008 kunnen verkopen. En dat is nu eigenlijk nog net vlak voordat de huizencrisis losbarstte.
Ja, die hebben wij veroorzaakt eigenlijk, denk ik. Met
nou ja, maar ik kan me herinneren, toen wij dus eenmaal... alles huis was uitgeruimd en de verhuiswagen was voorkomen rijden en alles was ingepakt. En toen reden we dus weg naar het kantoor van de notaris om de papieren te tekenen. Ik moet zeggen, ik heb met tranen in mijn ogen ben ik de straat uitgereden. Net wat Stef ook zegt, want het was toch een... je thuis, je veilige plek, dat je op dat moment achterliet.
Ja, ja. En ik er schiet mij een beetje te binnen het programma Ik Vertrek, hè? Ik weet niet of jullie dat nog...
Dat was ons favoriete programma.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat soort scènes van familie, afscheid nemen van vrienden. Hoe is dat geweest voor jullie? Heb je een afscheidsfeest gehouden?
Ja, we hebben een afscheidsfeest gehouden. Zelfs op dat afscheidsfeest zijn zelfs ook de nieuwe bewoners van ons huis meteen ook uitgenodigd. Omdat we natuurlijk ook de buren erbij hadden. En die konden dan meteen ook kennis maken met hun nieuwe buren. Maar ja, dat was natuurlijk wel emotioneel voor een heleboel mensen.
Tuurlijk, ja.
Kijk, ja, ik bedoel, goede vrienden die je regelmatig opzocht. Die weten dan op dat moment van, ja...
Die gaan
weg en je ziet elkaar niet zo vaak meer. Dus, ja, nu is Italië niet gigantisch ver. De meeste mensen die zijn inmiddels al een paar keer hier geweest. Maar het is niet zo dat je eventjes langs gaat bij mensen.
Op hoeveel kilometer ligt zeg maar centraal Nederland vanaf hier?
1100 kilometer. Kan het in een dag rijden? Doe ook wel eens vaak in tweeën, dus iets relaxter. Maar het kan in een dag als het moet dan.
Is dat goed te doen?
Ja.
En toen kwamen jullie hier. Hoe is hier de ontvangst geweest? Want je hebt hier natuurlijk in deze kleine plaats, want er zijn maar ongeveer 9 huizen hier. Hoe is het om in zo'n kleine plaats binnen te komen en de mensen te leren kennen?
Nou, de mensen zijn hier toch redelijk terughoudend. Ik bedoel, ze zijn niet zo dat ze meteen bij je binnenkomen en je welkom komen heten. Ze zijn redelijk afstandelijk. Je raakt er natuurlijk wel in gesprek met de mensen. En dan heb je wel natuurlijk nog de handicap dat de taal...
Dat zij geen Nederlands spreken. Ja.
Dat zij geen Nederlands spreken. Dat ons Italiaans nog niet al te best is. En bovendien, de meeste mensen spreken hier nog steeds
plat.
Plat, een dialect.
Ja, ja.
En dialect is echt iets heel anders dan het hoog Italiaans.
Ja.
Dat is echt niet te verstaan.
Ja.
Dus daar hebben we nog moeite mee.
Het is platteland, dus de huizen staan iets verder van elkaar dan je gewend bent.
Ja.
Nou hebben wij een hond, dus daarmee wandel je veel buiten. En daardoor raak je wel met mensen aan de praat. Maar dat gaat heel langzaam, hoor. En het is ook niet echt een plaats waar we zitten. Het is echt platteland, een van die geurtjes. Maar een paar huisjes staan.
Ja. Ja.
En als je mensen tegenkomt, dan maak je een praatje. Maar het is niet zo dat je bij elkaar over de vloer komt. Nee. En dat integratieproces, dat komt eigenlijk meer via activiteiten. Zoals dat koor van Nico, waardoor je mensen wat meer leert kennen. Of koren eigenlijk.
Ja, want jij maakt deel uit van 2 koren.
Klopt. Nee, toen we in Pavia woonden, dat half jaar sabbatical, toen had ik ook al het idee van, ja, ik vind zingen leuk, dat is mijn hobby. Ik heb in Nederland ook altijd in een koor gezongen. Ik denk, ik ga dat ook in Italië doen, waarom zou ik dat niet doen? Toen ben ik gewoon op internet gaan zoeken en of ik een koor kon vinden in Pavia. Kwam ik in contact met Simone Giampaolo. Die was net begonnen met een gospelkoor in Pavia. Nou ja, gospel was niet mijn eerste voorkeur. Maar ik denk, ach, het is zingen. Ja, het is leuk. Het is leuk en je ontmoet mensen.
Nederlanders.
Ja, nou, trouwens kwam ik ook Lisbeth om onze interviews in datzelfde koor tegen. En toen we hier in Monte Calvo kwamen, in ons huis trokken. Ja, dan begin je te... Toen ben ik dus ook tijdens bij het uitlaten van de hond. Je maakte ontzettend lange wandelingen, want je wilde de omgeving verkennen. Dus dan loop je ook een flink en verder. En dan kom je dus altijd honden tegen.
Yeah.
Andere honden. Dus op een gegeven moment stond ik ook voor een huis waar een hond ontzettend begon te blaffen. En onze hond blafte keihard terug. Dus de eigenaresse kwam ook naar buiten toe lopen. Nou, dan maak je dus een praatje. En nou, ze nodigde me binnen. Ik kreeg wat drinken aangeboden. Ze was net bezig om een heerlijke aubergineschotel te maken. Dus we zaten aan de keukentafel en de man kwam erbij. En die schonk ook nog eens een glaasje wijn in. En op een gegeven moment kwam het praten ook zo op zingen terecht. Toen bleek dat ze allebei in een kerkkoor hier in de buurt zongen. Ik zeg, ja, oh, dat is leuk, ik zing ook tenor. Nou, kom eens kijken bij ons koor. Dus dat heb ik ook gedaan. En sindsdien ben ik eigenlijk ook vast lid van de Scola Regina Pacis. Dat is een koor wat voornamelijk sacrale muziek zingt. Het is niet echt een kerkkoor. Het is niet zo dat ze elke week een dienst opluisteren met zingen. Maar wel regelmatig.
Ja, nou, dat is echt heel erg goed. En ik denk wel dat we kunnen zeggen dat in Italië heel veel... op deze manier werkt. Dus socialiseren met mensen, dat werkt vooral via deel uitmaken van een bepaalde groep.
Want wat
ja,
via,
het is ook echt een vriendenclub.
Ja.
Ze gaan gezamenlijk eten bij een van de koorleden die een restaurant heeft. Nou, dan loopt alles door elkaar. Je merkt gewoon dat ze elkaar al heel lang kennen. Het is allemaal heel vriendschappelijk. En,
dus op het moment dat je ergens zeg maar, ja. binnen bent, ja. dan maak je ook deel uit ja. van de groepen, van de ja. vriendenclub.
Hè? Ja, en via hen kun je ook, ja, kom je met anderen in contact. En ja, ook suggesties. En dat via systeem... Hè, als je iemand nodig hebt voor die fiducia, dan moet je dus gewoon aan hen vragen wie je dan moet hebben. En ja. dat werkt dan ook meestal wel.
Ja.
ja, we kennen nou een heleboel mensen die daarboven in Heuvel verder, zal ik maar zeggen, die lid zijn van dat koor via, of niet van dat koor, want dan hebben we ook weer een Engelsman leren kennen waar we nou mee samenwerken. En een wijnbedrijfje enzovoort. Dus gaandeweg, via die weg, leer je mensen wat beter kennen. En dan kom je dan ook wat vaker over de vloer.
Ja. Dus na ongeveer nu 4 jaar ongeveer dat jullie nu bezig zijn hier?
Bijna 4,5 alweer.
Wat is voor jullie zelf samen de conclusie van dit avontuur op dit moment? Perfecte keus?
Ja, ik vind het nog steeds een goede keus geweest.
Nou, groot succes.
Kijk, je hebt natuurlijk wel eens een keer gewoon... Tenminste, in het begin had ik nog wel inderdaad het heimwee-effect. Het soort van, god ja, dat oude huis in Nieuwegein, de buren, de vrienden, de kennissen die je dan wel even mist.
Maar dan kijk je even naar het Nederlandse weerbericht en dan ben je helemaal genezen.
Want het is hier ook qua klimaat heel goed klimaat, denk ik. Hè? Kun je daar iets meer over vertellen?
Het is een heerlijk klimaat, vind ik zelf. De zomer is, wat je je ook van de Italiaanse zomer voorstelt. Het is droog, de zon schijnt veel. Maar het is hier niet zo ontzettend warm. Het kan wel uitschieters naar boven hebben tot 35 graden. Maar het is allemaal heel goed te doen. En de winters, ja, dan is het een beetje, lijkt het toch een beetje op Nederlands weer. Het kan bewolkt, regenen. Maar het kan hier ook behoorlijk sneeuwen.
Ja, dat hebben we ook al de laatste jaren. Ja. Dus daar heb je wel mee te maken, ja, natuurlijk, met de sneeuwval.
Ja, 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 ja. Winterband is hier geen overbodige luxe.
Nee, nee. En jullie hebben ook een zwembad, heb ik gezien.
Ja.
Je gaat straks mij even rondleiden, maar die heb ik al gezien. Dus voor wat betreft het echte warme weer zijn jullie
prima. Is er altijd een verkoeling te vinden voor onze gasten, ja, ja, bij het zwembad.
En voor onszelf.
En voor onszelf, ja.
Dat is zeer aangenaam.
Ja, ja.
Ik vond het toch wel verrassend dat het klimaat wisselde, dat het zonnig was. Maar dat het is totaal niet wisselvallig. Je weet gewoon, vanaf half juni is het constant rond de 30 graden.
Ja.
En droog op een onweersbui na. En ja, tot half september. Dus dat is onvoorstelbaar. Dat
is
aan Nederland ben je echt dat wisselvallige gewend. Dat is hier totaal niet. Nee. Als ze zeggen van ja, in de zomer van ja, dat gaan we wel doen als het gaat regenen. Nou, in Nederland denk je dan, nou ja, dat is overmorgen of zo. Maar zij bedoelen dan na eind september. Dan gaat het regenen.
Ja,
alsof het een soort moesson is.
Ja, dat klopt. Ja, het is gegarandeerd mooi weer hier. En zeker ook in het, ondanks dat we in het noorden zitten hier, toch altijd goed weer. Dat is denk ik heel belangrijk, ook voor de gasten die hier komen.
Ja.
Ja. En we hebben nu gepraat over de groep die met oud en nieuw komt. Maar over het algemeen, kunnen jullie iets meer vertellen over de gasten die hier tot nu toe zijn geweest? De nationaliteit en welke mensen hier komen, dus gezinnen?
Ja, de meerderheid van de mensen die hier komen, die ons weten te vinden, zijn Nederlanders. Ja, ik weet niet hoe dat komt. We hebben natuurlijk onze website die we gemaakt hebben is viertalig. We hebben ons niet speciaal gericht op Nederlanders. We hebben zowel een Italiaanse versie, een Engelse versie, een Duitse versie. Dus je zou kunnen verwachten dat je uit alle groepen toch mensen kunt ontvangen. Maar het zijn toch over het algemeen Nederlanders die hier komen. En wat de motieven zijn van die mensen die hier komen, ik denk dat ze zoiets hebben van ja, ik ga naar Italië, maar het is toch een stukje veiligheid zo van als je bij Nederlanders op vakantie bent. Want als er wat is, dan heb je in ieder geval steun aan de mensen die toch de lokale gebruik en de taal kennen.
Ja.
Zeker in dit gebied. Niemand kent dit gebied. Nee. Ook de mensen die hier komen, die hebben dan nooit van dit gebied gehoord.
Nee, dat klopt.
Dus die zoeken dan toch een beetje zekerheid. En dat gebeurt heel veel, want er zijn speciale websites voor B&B's en appartementen, vakantiehuizen van Nederlanders die in Italië zitten.
Ja.
Allemaal verzameld en daar kijken heel veel mensen op.
Ja.
Dus op die manier. Maar ook Belgen komen hier ook, Vlamingen.
Ja. En veel via de website ook?
Ja.
Of ook via vrienden?
Ik denk dat de overgrote meerderheid komt via internet binnen. Die vindt onze website. En zoeken dan contact, ofwel via e-mail of via dat we even een telefoontje plegen.
Ja.
Maar meerdere van. Ik kom mezelf hoogst zelden voor dat er via een andere weg dat ze ons weten te vinden.
Nee, dat is een eerder toeval.
Bijvoorbeeld
laatst van deze zomer hadden we gasten die bleken in dezelfde straat te wonen als Nico's broer. En die vrouw die had op dezelfde school gezeten als Nico's zus.
Dat is heel toevallig, inderdaad. Ja,
ja.
Op 1100 kilometer.
Ja, ja, ja,
ja. Ja. Oké. Okay. En terwijl Nico nog een kopje koffie aan het zetten is. Stef, kun jij mee wat vertellen over de afstanden hier, want wie hier wil boeken, kan wel het beste met de auto komen, denk ik.
Nou, zeker om ter plekke vervoer te hebben. Dus als je hier nog uitstapjes wil doen, wat heel leuk is, want je kan verder het zuiden de heuvel zien.
Mm-hmm.
Met prachtige uitzichten en ook middeleeuwse dorpjes en kastelen. Maar dat is alleen te doen met een auto.
Of fietsen.
Of fietsen, maar goed, dan kom je natuurlijk heb je iets minder actieradius. Het is een heel mooi fietsgebied inderdaad.
Ja.
Dus je hebt wel vervoer nodig. En dus de meeste mensen komen zelf met de auto. Die rijden vanuit Nederland 1 of 2 dagen hier naartoe. Of ze huren een auto op Malpensa, Milaan of Bergamo. Wat
dat
heel,
is dus ook
heel
goed
te doen. Ja.
Oké. Okay. En voor wat betreft de hondenliefhebbers, want wat dus erg eruit springt hier, is dat deze plek uitermate geschikt is voor mensen met honden.
Ja,
Die kunnen ook gewoon de hond meenemen, dat is allemaal geen probleem.
Ja, we hebben zelfs 5 honden gehad hier. 5 Italiaanse jachthonden.
Oh.
Prachtige beesten. En dat ging ook perfect. We waren heel stil en het was allemaal heel keurig en netjes.
Nou ja, we hebben de filosofie van... kijk, honden zijn net zo opgevoed als hun bazen opgevoed zijn. Nou ja, dat is eigenlijk nog nooit
beschaamd,
dat vertrouwen. Dus de meeste, sterker nog... Als mensen dan vertrokken zijn met hun honden, je komt dan in het appartement om het schoon te maken. Dan is het heel schoon. Ja. Dus mensen zijn er heel, heel voorzichtig mee. En ik begreep ook wel, als je er met mensen over praat, dan zegt ze, ja, dat doen we. We zijn altijd heel voorzichtig, omdat we ook terug willen komen.
Tuurlijk, ja. Maar het is heel positief, want er zijn in Italië denk ik weinig plekken, sowieso in hotels al heel moeilijk, maar ook appartementen die je huurt waar je de hond mee mag nemen. En Thomas, dat is jullie hond, maar die verwelkomt ze hier dus perfect.
Ja, dat is een allemansvriend, dus die wil graag met alle andere honden ook kennis maken en spelen. Ja. Dat gaat meestal ook heel goed. In het appartement is gewoon heel geschikt, omdat je dan, als je het appartement huurt, ben je de enige gast. Dus je bent anderen ook niet tot last met je hond. Je hebt een groot terras waar die vrij rond kan lopen. Hij kan ook in de tuin rondlopen. En er zijn direct wandelingen door de wijngaarden waar je ook met je hond los kan lopen.
Ja.
Zonder dat je verkeer tegenkomt. En wat ik ook positief vind is dat er zijn hier heel veel restaurants waar ze ook honden verwelkomen. Ja, dus wij nemen Thomas ook vaak, hij bijna altijd mee naar restaurants.
Ja.
Dus dat is ook alweer een zorg minder, dat die gewoon mee kan.
Zeker.
Ja, vooral het vrij rondlopen hier. Want er staan hier geen hekken of heggen die de weg versperren. Je kunt hier overal vrij rondlopen. Je dwars door de wijngaarden heen. Okay. Niemand zal je dat kwalijk nemen. Sterker nog, je ontmoet dan wel eens keer werkers die dan in de wijngaard bezig zijn. Nou ja, die steken de hand op of je maakt een praatje.
Ja.
Nee, dat gaat heel goed.
Thomas begroet ze allemaal. Dan weten ze al, dan komt Thomas weer aan. Hup, dan hij even naartoe. Even kwispelen en springen en kroelen. En dan gaan we weer verder.
Ja, mooi. En dan wilde ik jullie nu eigenlijk vragen om een rondleiding te geven door het huis. Zou dat kunnen?
Dat doen we.
Oké. Nou, Nico en Stef, we staan hier nu in het gedeelte van waar de kamers verhuurd worden. Hè? Dus in het appartement dat verhuurd wordt. En we staan hier in de woonkamer. En kunnen jullie wat meer vertellen over het huis zelf?
Ja, de gasten hebben, als het appartement zich heel huren, dan hebben ze de beschikking over een redelijk grote woonkamer. Waar alle... apparatuur aanwezig is.
Van alle gemakken voorzien.
Zelfs een bibliotheek. Als ze Italiaans kunnen lezen. Nou, hebben we ook nog een serie Harry Potters voor ze klaarstaan. Want een van mijn oefeningen om het Italiaans een beetje te beheersen was het lezen van kinderboeken. Dus toen ben ik begonnen met Harry Potter. Het eerste boek tot aan het laatste heb ik ook gelezen. Maar goed, ze kunnen dus hier van alles vinden. Ook informatie over de streek en uitgebreide informatie. En citytripjes die ze kunnen maken, want je hebt Pavia ligt vlakbij. Cremona, waar de Stradivarius geboren en gewerkt heeft, ligt vlakbij.
Milaan
kunnen ze naartoe.
En een paar Parma geleden Parma. Al geweest. We hebben nu een hele goede aanrijroute. Dat je niet met de auto de stad in hoeft, maar makkelijk bij een metrohalte kan parkeren. En dan ben je zo binnen een uur, anderhalf uur ben je in Steinbettenbrunn.
Oh, dat is
prima. Dat heb ik van de week ook gedaan. Dat is heel, dat gaat heel soepel.
Goed te doen.
En Middellandse Zee trouwens ook. Maar kan je ook heel makkelijk bereiken vanuit hier voor een dagje.
Ja,
een dagje strand is hier heel goed te doen.
Ik zie hier awards staan. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Wat zijn dat?
Nou ja, dat is van Zover. Dat is een recensiesite waar gasten eventueel commentaren en reacties kunnen achterlaten.
Ja.
Nou ja, bij vrijwel iedereen die hier geweest is, die heeft de moeite genomen om een reactie achter te laten. Allemaal heel positief.
Ja.
En dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels door Zover zijn uitgeroepen tot een van de beste B&B's in Lombardije.
Dat is echt heel erg goed.
Het eerste jaar waren we al gelijk de beste B&B in Monte Carlo Fisiccia.
Oké.
Dat was niet zo moeilijk. Hoor.
Dat was...
Er is er maar één. Maar inmiddels van de bouw weet ik veel, honderden BNB's zijn er ook uitgekozen als een van degenen met de beste gebruikersreviews.
Ja.
Daar vragen we ook expliciet naar gasten om een reactie achter te laten.
Ja, en dat doen ze dan op internet?
Ja.
Ja.
Of hebben jullie ook een papieren gastenboek nog?
Nee, dat hebben we nog niet gedaan. We hebben het voornamelijk via internet, zodat iedereen het ook kan vinden. Want er kijken heel veel mensen op zo.
Ja. Sterker nog, ik denk dat sommige mensen ze ook hun verblijf erop uitkiezen. Dat als ze iets gevonden hebben, dat ze even bij Zover gaan kijken. Of bij TripAdvisor. Of
een
andere recensiesite.
Ja.
Wat andere mensen ervan vinden.
Ja.
Dat is van belang. Dus dat je daar ook zichtbaar bent. Zeker.
En hoeveel mensen kunnen hier in principe verblijven?
We hebben twee slaapkamers. Elke twee persoonsslaapkamers. En in de woonruimte waar we nu staan zit een hele grote stevige bedbank.
Mm-hmm. Die een
volledig bed is uitgevouwen. Dat gebeurt ook regelmatig. Dan zo bijvoorbeeld twee stellen zijn met twee kinderen of zo. Dat de kinderen in de woonkamer liggen. Die kun je ook af... Hoe moet je dat afsluiten met een gordijn, zodat je een beetje privacy hebt in de woonkamer zelf. Dus dat gebeurt ook. En twee normale slaapkamers met een met een hemelbed voor de romantische stellen. En één met twee eenpersoonsbedden, die je ook naast elkaar kan zetten, maar dan heb je een beetje flexibiliteit.
Ja, prima. Ja, het ziet er allemaal heel mooi uit hier. En misschien dat jullie me een beetje kunnen rondleiden verder.
Ja, de keuken is dat betreft ook belangrijk. Het is een vrij ruime keuken met een
woonkeuken.
Ja, echt een grote woonkeuken.
Met een eethoek, zodat mensen daar gezellig kunnen zitten.
Nee.
De keuken is verder voorzien van alle gemakken. Er is een oven, er is een magnetron, koelkast.
Vaatwasser, heel belangrijk als je op vakantie gaat.
Heel belangrijk, ja. En ook hier weer prachtig uitzicht, want vanuit alle kamers... is er een fantastisch uitzicht over de omgeving. En er zit hier een heel groot terras, zie ik.
Ja.
Dat is ook echt heel erg mooi. En met de uitzicht
licht,
op de wijngaarden.
De laatste mensen die ook in Italië veel komen, die zeiden, het huis is veel lichter dan Italiaanse huizen.
Nou ja, sterker nog, ik denk dat wij een typisch Hollands huis hebben neergezet of gecreëerd in een Italiaanse setting. Want in Nederland ben je gewend om met open ramen en iedereen kan naar binnen kijken. We lopen maar eens een keer een willekeurige nieuwbouwwijk in Nederland door. Dan kun je gewoon met de mensen in de slaapkamer over de woonkamer kijken.
Ja.
Ja, dat hebben wij hier ook. We sluiten niet ons huis continu af met de luiken die er wel zijn. En in de zomer gebruiken we die ook wel voor de felle zon. Maar in de winter dan houden we gewoon de boel gewoon open. Iedereen kun je ook zien. Ons huis is het enige huis waar licht naar buiten stroomt.
Ja.
Als je s'nachts of s'avonds hier aan
loopt. Dan doen alles dicht.
Ja,
zelfs met kerst dan hebben ze een hele kerststal toestand met licht op het balkon. En dan zijn de luiken dicht. Dan kan je alleen van buiten zien.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is waar. Dat is ook
een van de eerste dingen die ons opviel toen wij met kerst in Pavia waren. Van die volstrekt gesloten appartementsgebouwen, alle ramen en luiken dicht, maar buiten allemaal flikkerende lichtjes van al die kerstmannen en sleden. En dan denk ik, voor wie doen ze dat nu eigenlijk? Alleen maar voor de buren of voor de mensen op straat.
Ja.
Zelf kunnen ze vanuit het huis niet zien.
Dat is een groot verschil inderdaad. En wat ik heel leuk vind als ik nu weer naar Nederland ga, dan dat is dus dat je inderdaad gewoon bij iedereen naar binnen kan kijken. En het is net alsof je naar een film zit te kijken.
Ja.
Want als je langs flatgebouwen rijdt, dat je gewoon alles
kunt zien. Het is ook iets wat Italianen zelf ook opvalt.
Ja.
Want we hebben hier kennis die vlakbij wonen. Roberto, die is ook eigenaar van een restaurant, een prima restaurant overigens in de buurt. Die moest ook voor familieomstandigheden naar Nederland toe. En die viel dat ook dus op. Die liep daar door de straat. Hij zei, je kon overal naar binnen kijken.
Ja. En ik zou me nu niet meer kunnen voorstellen dat bij mijzelf vroeger natuurlijk ook zo was.
Ja.
En nu heb ik zelf ook zoiets van, wat raar eigenlijk. Dat iedereen gewoon niet zijn eigen setting kan zien. Dat is eigenlijk wel heel vreemd. En wat betreft de restaurants, er zijn hier ook...
Je kunt hier ontzettend lekker eten bij verschillende restaurants in verschillende prijsklassen. Want je kunt naar een restaurant gaan die echt à la carte een prima diner voorschotelt. Op bijna sterrenniveau, zou ik maar zeggen. Maar je hebt ook de gewone osteria's en de trattoria's, waar je echt de keuken krijgt zoals ze vroeger in Ontrepot kookten. De nonna's, de oma's, die.
Je hebt ook geen geschreven menu.
Geen geschreven.
Aan tafel gezegd, vandaag hebben we dit en dit en dit. Dus alles is dan super vers, want het is van vandaag gemaakt. Morgen hebben ze weer wat anders.
Ja.
En we hebben hier ook een hele selectie van restaurants voor mensen die hier komen, waar we dan mensen heen sturen. Zeggen van, nou dat is helemaal, je kan eigenlijk blind overal gaan eten, maar dit zijn restaurants die we zelf ook heel erg leuk en qua ambiance ook heel leuk vinden en waar je goed en niet al te duur kan eten.
Ja.
Dus keus erover, want er zijn hier, we wonen hier 4 jaar en er zijn nog, ik weet niet hoeveel restaurants waar we zelf nog nooit geweest zijn.
Ja, dus dat is zeker de moeite.
Italiaans buiten de deur.
Ja, en de schotels die ze dan meestal serveren, de traditionele, de primis, de secondis. En de primis zijn dan de risotti, de pasta's, polenta. Polenta is natuurlijk zeker in deze tijd van het jaar, we zitten in de herfst. Nou, polenta met cimbiale. Dus,
kan je uitleggen wat polenta is?
Polenta is van maismeel gemaakte pap die heel dik is. En die ook een beetje wat stijf wordt. Je kunt hem gewoon, als je hem gekookt en bereid hebt, kun je meteen eten. Je kunt hem ook een beetje laten opstijven en dan in plakken snijden en bakken.
Ja.
En dan serveer je het met een saus van, ja, dit cinghiale bijvoorbeeld. Dus de everzwijn. Jachtseizoen is geopend, dus er worden ook everzwijnen worden geschoten. Of je kunt er een heerlijke paddenstoelensaus bij maken.
Ja.
Maar dat zijn dus de primis, hè. De secondis, dat zijn dan de verschillende.
Thomas.
Carnes, het varkensvlees, rundvlees, dus van alles. En ook de dolletjes.
Maar dat kun je allemaal zelf ook leren.
Ja.
Voor gasten die wonen, we organiseren ook een kookworkshop.
Oh, dat is heel leuk.
Het beste restaurant vinden we zelf in de omgeving. Een acritourisme waar ook volgens de oude tradities wordt gekookt. En daar hebben we mee afgesproken dat de kokkin ook les geeft als mensen dat willen.
Dan wat
leren
leuk.
Ze een ochtend leren ze een aantal gerechten maken. En daarna wordt het gezamenlijk opgegeven.
Wat heerlijk. Ja, dat is heel
intiem.
Heel
leuk. Er zijn geen massale kookklassen, maar je doet het dan met z'n tweeën of met z'n vieren.
Ja.
Dat vinden mensen altijd heel erg.
Het is gewoon in de restaurantkeuken zelf.
Ja.
Oh, wat fantastisch. Ja.
En ze maken dus in feite een menukje voor de lunch. Ja. Voor de pranzo.
Ja. Want ik denk dat de beste manier om Italiaans te leren koken is toch om het te zien doen door een Italiaan zelf of een Italiaan.
Nou, eerlijkheid gebied is zeggen dat als Leda, dat is de kokkin, als die de dingen gaat klaarmaken en koken, dan denk je, nou, hoe simpel kan het zijn?
Ja, ja.
En dan kom je thuis en dan denk je, dat ga ik nadoen. En dan blijkt het opeens
toch niet
zo simpel te zijn.
Dat scheelt 40 jaar.
40 jaar ervaring.
Ervaring, ja, ja. Maar wat het leuke is, denk ik, van het Italiaanse eten, zeker de traditionele gerechten, dat je, zoals jij net aangaf, ze de volgende dag opnieuw kan gebruiken op een andere manier. Dus als je restjes hebt, alles wordt opnieuw
gegooid. Gooi alles weg, dat zegt zij ook. Ik gooi nooit, desnoods gaat er nog een restje naar de kippen, maar ik gooi nooit weg.
En ik denk dat je dat over het algemeen wel van de Italiaanse keuken kan zeggen. Dat,
nou ja, het is natuurlijk ook deels een keuken van de armen. Want dit was natuurlijk geen rijke streek. Dit was een boerenstreek, dus alles moest gewoon
opnieuw gebruikt worden.
Nou, er zitten ook gerechten bij. Die zijn vroeger speciaal bedacht voor de werkers in het veld. Dat zijn die skieten. Dat zijn een soort flintjes of pannenkoekjes.
Ja, ja.
Die zijn heel simpel, maar super lekker. Maar dat werd ook gemaakt om naar het land te kunnen brengen, zodat ze daar een lekkere lunch hadden tussen de middag.
Ja.
Dus daar komt allemaal voort uit traditie.
Fantastisch. En kunnen jullie nog een keertje de naam van de site noemen voor de mensen die naar dit interview luisteren, zodat ze kunnen gaan kijken en alle informatie kunnen vinden?
Ja, dat is www.duepadroni.it. Ja, als je iets in de trant van Due Padroni op Google zoekt, dan ben je al heel gauw.
Kom je meteen bij jullie uit?
Ja.
Ja.
Het is dus in het gebied heet Ontrepot Pavese. Mm-hmm. En dat, als je daar op zoekt, dan kom je ook
hier uit. Ja. Oh, fantastisch. Nou, Nico en Stef, dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor deze rondleiding en voor de gastvrijheid. Jullie hebben hier echt een geweldig plekje en ik wens jullie heel veel succes met dit reeds succesvolle huis. En ik hoop dat er nog heel veel gasten zullen komen. En ja, dan denk ik dat we nu nog even lekker een bakje gaan doen. Wat denken jullie? Oké, bedankt. Met een speculage.